Goedemorgen. Bereid uw weg te gaan, zongen we. Daar gaat het vanmorgen over en we gaan dat zien ook in het leven van een heel bijzonder man, de profeet Elisa. Hij was het en hij deed het ook. Ja, de afgelopen tijd heb ik me eens verdiept in het leven en werk van die man, van Elisa. Een groot profeet in Israël, maar vaak toch wat minder bekend dan bijvoorbeeld Mozes en Elia. Elisa betekent God is redder. Ook wel mijn God red. Een mooie naam. Persoonlijk getuigend. Hij is de zoon van Safat, dat rechter betekent. Waarschijnlijk was die Safat heel rijk, wat afgeleid kan worden uit het feit dat Elisa met 12 span ossen van zijn vader aan het ploegen is, als Elia hem voor het eerst ontmoet. Je kunt dat lezen in 1 Koningen 19. Elisa leeft in de tijd van de koningen, omstreeks 850 tot 800 voor Christus. Hij is de opvolger van Elia. Deze twee profeten vormen samen een heel mooi beeld van de Christus. Ze vullen elkaar aan. Toch zijn er ook grote verschillen. Elia zou je kunnen vergelijken met Jezus, Elisa met de Heilige Geest. Waar de dienst van Elia gekenmerkt wordt door getuigen tegen het kwaad en een lijden dat daarvan het gevolg is, zien we bij Elisa als kenmerken macht en genade. Heel wat anders. Elisa laat zien wie God werkelijk is. Niet alleen een oordelende God, maar een liefhebbende God die zijn macht laat zien. Terwijl Elia meer een prediker is, is Elisa een doener, een dader des woords. Van Elisa staan liefst 17 wonderen vermeld in de Bijbel, in het tweede boek Koningen. We zullen er zo een paar wat nader bekijken. Ja, als het gaat om die schriften uit het Oude Testament, waar ook het verhaal van Elisa dus in staat, is het goed te bedenken dat Jezus ervan getuigt dat die geschriften op hem betrekking hebben. Je leest dat bijvoorbeeld in Lucas 24, vers 27. Mooi is in dit verband dat Apollos vanuit de schriften aan de Joden in Efeze bewijst dat Jezus de Christus is. Handelingen 18. Niet een ander, nee, Jezus. De Joden verwachten wel de Christus, Messias, maar geloofden niet dat Jezus dat is. Apollos bewijst uit de schriften dat hij dat wel is. Dan moet je die schriften natuurlijk wel kennen. Ken jij die? Kun jij, net als Apollos, vanuit de schriften bewijzen dat Jezus de Christus is aan anderen? Aan ongelovigen, misschien aan twijfelaars. Ik denk aan een preek van broeder van dienst uit Den Haag, die uitlegde dat de Heer tijdens de wandeling met de Emmausgangers eerst hun verstand opent, zodat ze de schriften begrijpen, vervolgens hun hart, zodat er geloof ontstaat, en tenslotte ook hun ogen, zodat ze zien dat het Jezus zelf is die met hen meegaat. Ik bid dat dit ook bij ons gebeurt, als we nagaan hoe de geschiedenis van Elisa op hem, onze Heer, betrekking heeft. Omdat we hem zullen zien en we hem beter zullen leren kennen. Dus, open je verstand, je hart en zie. En open ook je geestelijke ogen. Ik denk dat het goed is dat we nu even een lied zingen. Lied 29. Waarin we elkaar ook opwekken om dat samen te doen. Elisa is een profeet. Het is goed om te weten wat profetie is. Velen denken dat het de gave is om de toekomst te voorspellen. Dat is zeker een aspect van profetie, maar eigenlijk betekent het gewoon woorden van God spreken. Vergelijk Jacobus 4, vers 11. Persoonlijk denk ik dat als het gaat om een bepaald persoon voor wie je een profetisch woord hebt, dat je die persoon moet kennen en moet weten wat in diens leven aan de orde is, wat hij of zij nodig heeft. Dus heel gericht en met kennis van zaken. Gods woord toepassen. Dan kan het gaan om aandacht, bemoediging, vertroosting, maar ook om vermaning en aansporing om het rechte spoor te houden. Het woord van God toepassen dus. Dat kan op verschillende manieren. In spreken, maar ook in luisteren naar wat God jou persoonlijk te zeggen heeft in een preek of anderszins. Jezus deed het naar zijn discipelen en anderen die hij ontmoette. Hij sprak profetisch. En we lezen het ook bij de apostelen in hun brieven, in contacten met anderen. Doen wij dat eigenlijk ook naar elkaar toe? Wat weten we van elkaar? Zijn we op de hoogte van elkaars wel en wee? Natuurlijk hoeven we niet alles van elkaar te weten. Maar weten we wel op het juiste moment de juiste woorden te spreken die iemand nodig heeft? Elisa doet het. Hij kent en doorziet de situatie waarin het volk Israël verkeert. Het is van God afgeweken door de slechte leiding van de koningen. Het vereert afgoden en knielt voor hen neer. Hij kent ook het woord van God, zoals dat door Mozes bekend is gemaakt, en hij past dat toe op het volk. Als ze de Heer dienen, gaat het goed. Als ze hem verlaten, zal een rampspoed volgen. Zegen of vloek. Deuteronomium 28. Laten we wat meer inzoomen op Elisa. Elisa is de opvolger van de profeet Elia. Zijn dienst als profeet duurt ongeveer 55 jaar. Hij leeft en dient in de tijd van de koningen. Er had na Salomo een scheuring in het eens grote rijk plaatsgevonden. In het noorden is het tienstammenrijk ontstaan, dat voortgaat onder de naam Israël. En in het zuiden het tweestammenrijk Juda. Als je de geschiedenissen leest van die koningen, ontkom je er niet aan te concluderen dat het eigenlijk een hele trieste geschiedenis is. Ik laat een overzichtje zien van alle koningen. Die tabel is wat langer, we scrollen langzaam naar beneden en dan krijgen ze allemaal te zien. Israël, koningen die wel en koningen die niet de Heer hebben gediend. En rechts Juda, koningen die wel en koningen die niet de Heer hebben gediend. Nou, je ziet het al bij Israël, het is nog niet eens de hele lijst. Bijna alle koningen na Salomo hebben gedaan wat slecht is in de ogen van de Heer. Bij Juda ligt er toch iets anders. Van de 20 koningen in Israël hebben er maar 3. Dat zijn die eerste 3. Saul, David en Salomo. Oh, daar heb je ze weer. De Heer gediend. Daarna niemand meer. Ze deden allemaal wat slecht is in de ogen van de Heer. Bij Juda zijn er 12 die niet hebben gedaan wat de Heer vroeg. Maar 8 wel. Dus toch wel een behoorlijk verschil met Israël. Het volk Israël is daarom ook als eerste weggevoerd in ballingschap naar Assyrië. En een paar honderd jaar later Juda naar Babylonië. Maar onder koning Kores van Perzië mochten de Joden ook weer terug naar Jeruzalem om daar de tempel te herbouwen. Het is heel verschillend gelopen met die twee volken. En het volk Israël, ja. We weten niet waar dat gebleven is. Het is waarschijnlijk opgegaan in andere volken. Je komt soms nog wel een naam tegen, Bijvoorbeeld de naam Kohen, dat is echt een Levitische naam. Dat duidt erop dat er toch wel Israëlieten, families van Israëlieten zijn blijven bestaan. Maar opgegaan in andere volken. Een trieste geschiedenis. De tijd waarin Elisa leefde lijkt wel op die van ons. Ook nu is er veel afval van de levende God. Ieder lijkt te doen wat goed is in eigen ogen. Veel Bijbelse normen worden niet meer als goed erkend. Denk aan abortus, euthanasie, vormen van afgodendienst zoals materialisme, zucht naar genot, voetbal. Ik heb afgelopen week verschillende keren naar de Tour gekeken. Dat kan ook zoiets zijn. Ik vind het leuk vooral om de beelden van de natuur die je te zien krijgt. Maar je moet met al die dingen oppassen dat het niet in de plaats komt van de Heer. De moderne hedonistische mens maakt zijn eigen normen. Ja, is zichzelf tot norm. Het kwam in de zangdienst al even naar voren. Hoe kun je dan ooit eenheid bereiken als iedereen zichzelf tot norm is? Dat bestaat toch niet? Wij hebben het grote voorrecht dat we door Jezus Christus een eenheid mogen vormen. Een volk van God. Er is weinig bekend over Elisa's afkomst. Dat doet ook denken aan Melchizedek, van wie we ook lezen dat hij geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde heeft. En zo lijkt op de Zoon van God. Je kunt dat lezen in Hebreeën 7. Elia werpt Elisa zijn mantel toe. Zo wordt Elisa bekleed met de roeping van Gods wegen om Elia op te volgen en met de waardigheid en het gezag die daarbij horen. Heel bijzonder. God roept. Hij ziet in Elisa een oprecht en hem toegewijd hart, waar hij bij aan kan sluiten. Ik vind dat prachtig. Het roept ook de vraag op, wat ziet hij bij mij, bij jou, bij ons als gemeente? Kan hij aansluiten bij wat er in ons hart voor hem leeft? Wij mogen bekleed zijn met de mantel der gerechtigheid die Jezus ons toewerpt. Zijn we ons dat bewust? God roept ook ons, jou, mij. Misschien niet direct voor een speciale dienst, daar moet je in groeien. Maar zoals 1 Korinthe 1 vers 9 zegt, tot gemeenschap met de Zoon, met zijn Zoon Jezus Christus. Dus één te zijn met hem, een relatie met Jezus te hebben. Daar begint het mee. En je van daaruit beschikbaar stellen. Soms wordt gedacht dat je eerst van alles moet kunnen om een dienst voor de Heer te doen. Engels sprekende broeders hebben daar een treffende uitspraak voor. Die zeggen, it's not ability that counts, but availability. Het gaat niet in de eerste plaats om geschiktheid, maar om beschikbaarheid. Elisa lijkt net als Melchizedek zeker ook op de Zoon van God. Maar voordat hij Elia gaat volgen, neemt hij wel eerst netjes afscheid van zijn ouders. Hij slacht zijn ossen, braadt het vlees op het hout van hun juk en biedt het zijn knechten aan. Daarna gaat hij met Elia mee als zijn dienaar. Hij stelt zich helemaal beschikbaar, niet wetend wat hem allemaal te wachten staat. Herken je Jezus in hem? Hij heeft gezegd: hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen, o God. En wij, jij, is dat ook ons verlangen? Enige tijd later vinden we Elia en Elisa onderweg naar het Overjordaanse. Ze reizen langs Gilgal, Bethel en Jericho. En iedere keer zegt Elia tegen Elisa: blijf jij maar hier. Maar elke keer is Elisa pertinent in zijn antwoord dat hij Elia wil volgen, waar dan ook heen. Hij wil God dienen en hem volgen. En dan staat er steeds: zo gingen ze samen verder. Dat doet mij denken aan Abraham en Isaac, van wie we ook lezen. Samen gingen ze verder, notabene naar de offerplaats. En ook aan Rut: uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. En natuurlijk herkennen we Jezus, die in volkomen eenheid met de Vader de moeilijkste weg ooit ging. Voor jou, voor mij, voor ons als gemeente. En wat doen wij? Als Elisa dan beseft dat Elia weggenomen zal worden, vraagt hij een dubbel deel van de geest van Elia. In het Hebreeuws staat er letterlijk deel van twee, of adem, adem. Dat verwijst naar de erfenis van een eerstgeborene, waarover we lezen in Deuteronomium 21. Hij vraagt dus niet twee keer zoveel als Elia had, maar vraagt het deel van een eerstgeboren zoon. Die kreeg namelijk twee keer zoveel als de andere zonen. De eerste. En zo wordt Elisa bij uitstek de opvolger van Elia, die hij mijn vader noemt. Hij vraagt een dubbel deel van Elia's geest. Iets van Gods geest komt erbij. Dan denken we toch ook aan de Heilige Geest die in onze harten is uitgestort en waarin wij gedoopt zijn. Als zonen van onze Vader zijn wij erfgenamen en mede-erfgenamen van Christus. Door hem hebben wij de geest ontvangen. Dat is ons dubbele deel. En ook wij mogen altijd meer vragen van Gods geest. In je hart, in je leven. Ik denk in dit verband ook even terug aan de preek van Pinksteren, waarin het daar heel speciaal over ging. En zo komen we tenslotte bij de wonderen van Elisa, die hij deed door Gods geest. Maar eerst wil ik de vraag stellen wat een wonder eigenlijk is. De Bijbel staat vol wonderen en vaak denken we dat het dan gaat om bovennatuurlijke gebeurtenissen. En vanuit ons verlichtingsdenken vinden we dan vaak dat het gewoon niet kan. Op water lopen, doden opwekken, onmogelijk, onzin. Ik wil daar niet in meegaan, want ik geloof dat God, bij God alles mogelijk is. Zeker voor mensen die in hem geloven en zijn hulp en bijstand verwachten. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Maar mag ik het eens anders benaderen? Vaak zijn mensen teleurgesteld als niet gebeurt waar ze soms al zo lang voor gebeden hebben. Waarom doet God dan niet waar ze om vragen? Ik denk dat we vaak te aards gericht zijn en op ons eigen belang, niet geestelijk en op Gods belang en zijn koninkrijk gericht. Jezus zegt, als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Matteüs 6. In het verborgene, dat is je binnenkamer, je innerlijke mens, je hart. Daar gebeurt het. Van daaruit gebeuren wonderen. Eerst bij jezelf, in je eigen hart, mogelijk ook bij anderen. Zou het niet een wonder kunnen zijn als ik onbaatzuchtig, als voor de Heer, iemand die het moeilijk heeft, dien met een woord van troost of bemoediging, en dat die ander daar werkelijk van opknapt, het weer ziet zitten en verder kan? Ik denk dat er zo nog heel veel wonderen gebeuren. Nu terug naar Elisa. 17 wonderen. Allemaal bewerkt door Gods geest die in hem werkzaam is. Ik wil er 2 noemen. Eerst uit 2 Koningen 4, vers 1 tot 7. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn 2 kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? Vroeg Elisa. Vertel me eens. Wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje, Heer, antwoordde ze. Verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen. Lege, zoveel als u er krijgen kunt. Als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken en kannen over. Telkens als er een vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich, terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde die, er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft, kunnen u en uw kinderen leven. Een prachtig verhaal. Ik heb eens een straatprediker over dit verhaal gehoord, die er van alles en nog wat bij haalde waar olie in kon. Tot en met de po van de buurvrouw. De vrouw in dit verhaal is een weduwe. De vrouw van een profeet die is gestorven. Ze is bang dat nu een schuldeiser zal komen en haar kinderen als slaaf zal meenemen. Ze is in grote nood. Op de vraag van Elisa zegt ze dat ze alleen nog een kruikje olie in huis heeft, verder niets. Dan moet ze naar huis gaan, de deur achter zich sluiten en samen met haar zonen, beeld van de gemeente, alle kannen en kruiken die ze van haar buren geleend heeft, volgieten met olie. Olie is in de Bijbel vaak een beeld van de Heilige Geest. Ik denk weer aan Matthäus 6. Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Toch een opvallende parallel. Als wij in nood zijn, en er zijn er hier vast die het moeilijk hebben, moeten we niet bij mensen te raden gaan en rondvertellen hoe moeilijk we het wel hebben, maar in de binnenkamer van ons hart gaan en onze nood bekendmaken bij God. Dan kan Hij door zijn geest je zijn vrede geven, die alle verstand te boven gaat. En je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Zijn geest is onuitputtelijk. Over wonderen gesproken. Het tweede stukje is uit 2 Koningen 13. Kort stukje. Daar is die. Ook een wonderlijk verhaal. Elisa stierf en werd begraven. Het was het seizoen waarin elk jaar weer Moabitische benden het land binnenvielen. Toen de plunderaars eraan kwamen, werd er juist iemand begraven. Snel wierpen ze de doden in Elisa's graf. Zodra hij in het graf in aanraking kwam met het gebeente van Elisa, kwam de dode weer tot leven en stond hij op. Heel wonderlijk, merkwaardig verhaal. Er zit ook iets humoristisch in, vind ik. Er wordt een dode in Elisa's graf geworpen. Zodra hij in het graf in aanraking komt met het gebeente van Elisa, komt de dode weer tot leven en staat hij op. Opstandingsleven. Zelfs door de dood heen wekt het leven van Elisa leven bij iemand die gestorven is. Zo mogen ook wij die dood waren in misstappen en zonden, leven doorgeven aan mensen die nog dood zijn en van God gescheiden leven. Wonderen bewerken door Gods geest. Ik denk aan Ezechiël 37, waar beschreven wordt dat dal met die dorre doodsbeenderen die tot leven komen. Ook hier een beeld van het totale herstel van het volk van God, de gemeente van levende zonen. Maar dan denken we natuurlijk vooral aan Jezus, die door zijn dood ons het eeuwige leven heeft geschonken. Opstandingsleven. Aan hem alle eer en aanbidding. Amen. We zingen nog een lied.